Janneke,
Francine,
hoe ben jij met groep 8, als je daaraan terugdenkt? Hoe ben je daarmee? En dan ook met, ook met de eindmusical.
Ja, de eindmusical kan ik helemaal voor je doen.
Hè?
Ik kan echt, mijn solo kan ik nog.
Wow, ja. Dus je was niet alleen maar boom.
Nee, het was iets van Hotel de Luie Lift of zoiets heette het. En ik was daar, ik was van dat hotel. Nee, ik was iemand van de inspectie van hotels. En ik moest daar de boel keuren. En er kwam een... Het was echt nog... Wanneer was dit? Ergens in de jaren 80. Dus we hadden nog andere normen en waarden, zeg maar. Maar er kwam een oliesjeik op bezoek in dat hotel. En die werd ook meteen verliefd op twee bediensters. Nou, het was allemaal een hoop gedoe. Er kwam iemand uit Amerika. En ik liep daar de hele tijd als een wijsneus, die ik ook in het echt was.
Ja.
Dingen van te vinden en dan dingen over te zingen. Dat was eigenlijk een rol die op mijn lijf geschreven was. En nog net geen podcast.
Nee, precies. En was het ook de bedoeling dat iedereen om jou ging lachen?
Geen idee. Ik weet niet. Ik zelf, dat is allemaal als een roes aan mij voorbij gegaan, dat hele optreden. Dus ik weet niet of er nou echt gelachen moest worden om mij. Dat weet ik niet. Nee.
Maar herinner je nog de rolverdeling?
Ja, nee, want in die tijd, inmiddels is dus iedereen zijn rol, althans dat was toen ik als ouder naar de groep 8 musical ging, was dus iedere rol exact even groot.
Oh ja.
Waren allemaal, maar dat was in die tijd nog niet.
Nee.
Toen had je nog grote rollen en kleine. Er was ook iemand die echt maar één zinnetje had en zo. En daar ook heel blij mee was. Laten we dat even voorop zetten. Dus, maar nou, had degene die heel goed was in rekenen, had uitgerekend hoeveel woorden er per rol waren. Het is vrij nerdy allemaal, hè? Ja, en had ik dus
leuk,
de rol met de meeste woorden.
Ja. Nou, het heeft met mijn tip van straks te maken. Maar okay, ik merkte, ik ging zelf ook weer even helemaal terug naar groep 8.
Ja, groep 8. Hoe was jij in groep 8? Waar zat je in de klas? Dat wil ik als eerste weten.
Ja, ik... Ik had of de slappe lach, of ik stond op de gang. Het was vooral één groot feest met de vriendinnen.
Ja, ja. Eigenlijk, want jij vroeg me al iets over groep 8 voordat we gingen beginnen. En ik kreeg een beetje schaamrood op mijn kaken. Want eigenlijk heb je dan op die leeftijd de basisschool... Ik ben nog van de overgang, toen werd het de basisschool. Daarvoor heet de lagere school. Maar anyway... heb je dan eigenlijk al uitgespeeld en dan zit je er nog een jaar. En dat is voor niemand eigenlijk goed.
Nee, maar dit
ik
is
in mijn
dus...
herinneringen achter.
Want... Precies, want je bent eigenlijk,
je bent
voel je
voorbij.
Al weg. Ja, 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 je voelt je al weg.
Je hebt het hele systeem door.
Ja. Maar in die zin is die groep 8 musical, wij deden Mol Flanders. Zegt dat je iets?
Zegt me niet.
Nou, is naar een roman. Molly Flanders, ze werd geboren in de gevangenis. En daarna zocht ze rijke mannen op om mee te trouwen. Ze kreeg geloof ik 12 kinderen bij 6 verschillende mannen. Mm-hmm. Verliet die mannen ook weer.
We hadden even in gedachten dat dit allemaal is uitgebeeld door 12-jarige kinderen.
12-jarige kinderen.
Waar gewoon nog, hè?
En ik weet niet of het een dubbelrol was of dat er meerdere. Maar ik was in ieder geval Mol Flanders.
Oh,
en
ja.
Ik stond daar in een soort vitrage op hele hoge hakken. Mocht ik die rol spelen. En ja... Dan sta je toch voor het eerst enorm in het licht.
Ja, in het licht, Francine.
Hé? Hey?
Oh.
Groep 8.
Ja, groep 8.
Echt lang geleden.
Ja.
Ballet, kroket. Francine en Janneke. Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket. Culinaire zaligheden. Culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Ballet, kroket. Al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, kroket. Ballet, kroket. Ballet, kroket.
Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek. Wil je een keer bij een opname zijn? Oh, dat mag jij zeggen, Janneke.
Ja, dat dank je wel.
Ja.
Ja. Ja, we hebben de rolverdeling in deze podcast is ook helemaal naar woord. Hè?
Ja,
Loesoe. Anyway, wil je dus ook een keer hierbij zijn? Mail dan eventjes alles@balletkroket.nl of stuur via Instagram een DM'tje. Dat kan ook gewoon. Francine, we zijn nu toe aan aflevering 22 van het derde seizoen van Ballet Croquet.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot croquet. Daar liggen namelijk alle dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. In de keuken staat onze kok van de week, Frank Egging van Be Frank.
Welkom, Frank.
Ja.
Dankjewel, dames. Dankjewel.
Fijn dat je er bent en fijn dat je Frank bent. Kunnen we meteen even vragen... We gaan het straks met jou hebben over het eiwit van de toekomst. En zonder dat we nou gaan onthullen wat dat eiwit dan precies is... mogen we dan van jou weten wanneer jij dat specifieke eiwit zelf voor het eerst at?
Oh,
waar zijn we dan op aarde?
Nou, ik denk net na de musical in groep 8.
Oh dus.
Ja.
Jij krijgt dat al mee tussen je boterham?
Ja, zoiets denk ik. Nee, grapje. Nee. Maar ik denk ergens op een van de reizen in Azië, denk ik. Ja, als ik dat zo een beetje terug...
Ga je nog steeds graag naar Azië?
Zeker wel, ja.
En daar is dat eiwit van de toekomst gewoon al helemaal
daar
het eiwit van nu?
Elke hoek van de straat kan je het kopen.
Ja. Nou, ik vind het spannend. We gaan straks veel meer daarover horen. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog onze gids van de avond. En dat is niemand minder dan Ilse Fokking. Jij werkt als regisseur bij diverse kunst- en cultuurprogramma's. En wat ga je vanavond met ons doen? Welke hoek gaan we in?
Ja, we gaan naar het theater. Ik was bij de première een soloprogramma van een actrice die al 30 jaar op het podium staat. Ze is ook cabaretière en musicalster. En ze zat in het laatste seizoen van de tv-serie Maestro. Dus misschien gaat er al een belletje ringen. Maar misschien ken je haar ook van de perfecte imitaties van Eva Jinek bijvoorbeeld. En ik heb een stukje meegenomen uit het programma Last One Laughing. Waarbij comedians elkaar aan het lachen moeten zien te krijgen.
Ja, want dan mag je niet lachen.
Dan mag je niet lachen. Ja. En zij doet dan die imitatie zo goed.
Oh, oké, nou daar gaan we even naar luisteren.
Ik ben natuurlijk ontegenzeggelijk feminist, maar ik ga mij toch wagen aan jullie métier. Ik ben geen laffetak. Ik ga een mop vertellen en dan gaan wij kijken of jullie moeten lachen. Even kijken, Ryan. Er komt een goudvis bij de dokter, zegt de dokter. Ik zie het al, uit de kom.
Ja.
Wauw, jullie zijn hier echt heel erg goed in.
Dank
ik ben natuurlijk een journalist, dus ik kan jullie beter interviewen.
Oké, we gaan dit even aan het publiek voorleggen, lijkt me.
Ja.
Eerst even, wie doet ze na?
Eva Jinek.
Eva Jinek is goed, voor de mensen met ons. Die hebben meteen een punt.
Ja.
Maar dan, wie is het?
Wauw.
Holy. Ja. Deze mensen zijn voor het eerst bij Ballet Croquet. Pakken meteen de volle winst.
Ja, ik...
Nou, we kunnen allemaal naar huis. Het programma is afgelopen. De mensen met de hond nemen de punten mee in de tas. Ja, fantastisch. Nou ja, wat leuk. En daar gaan we straks meer over
horen. Ja.
Nou, Francine, dit wordt weer een aflevering om u tegen te zeggen.
Janneke en Francine.
Ja, Francine, je bent mijn co-host. Mijn partner in crime. Mijn wingman, anytime. En we beginnen even met jouw week, want dat doen we altijd. En dat is zo'n goed begin.
Ook omdat ik hier aan mijn rechterkant Ilse Fokking heb zitten. Met haar ben ik aan het werk voor Volle Zalen.
Mm.
En een programma over Johanna ter Stegen aan het maken. Zij is de actrice die we allemaal kennen van Spoorloos. Spoorloos.
Ja?
De film Spoorloos. Van heel lang geleden. Maar dat is toch een film die op iedereen zo'n indruk heeft gemaakt. Dat... Ja, daarmee is zij natuurlijk doorgebroken. Maar ze is altijd aan het werk gebleven. En doet nog steeds allemaal ongelooflijk leuke dingen.
Een dus, toffe vrouw, vind ik het altijd.
Nou ja, heel tof. En waar van tevoren mensen... Ja, ze is wel heel ernstig, heel serieus.
Oh, ja?
Ja, nee, maar dat is dan in dat mediavak zit iedereen ook, voor je het weet. We hebben mensen meningen. Maar wij zijn nu zo'n aantal...
Geen last van.
Zijn een aantal dagen met haar aan het werk. En het is gewoon een heel... Tof type.
Ja, want voor dat programma volgen jullie altijd iemand, een maker in de kunst en cultuur voor langere tijd.
Hè? Ja, en dan is eigenlijk de rode draad is dat Cornald Maas heeft een uitgebreid interview met zo iemand. Echt over leven en werk. Dat gaat heel ver terug tot en met nu. En los daarvan hebben we dan nog een aantal dagen dat we iemand volgen. Dus in het werk. We hebben er gevolgd bij een filmopname.
We zijn met haar naar de markt geweest.
Dit weekend.
Oh, leuk.
Ja, echt leuk.
Met haar dochter.
Waar is die markt?
Tegedronken.
In Rotterdam was die markt.
Oh.
Ze woont namelijk in Rotterdam. Sommige mensen hebben een soort Twente-idee. Ja, nee, daar
klopt
komt ze vandaan.
Komt klopt ze oorspronkelijk vandaan. Ze is ook van de beentjes van Sint-Hildegard, toch?
Ja.
Herman Vinkers. Ja, wij als Oosterlingen. Frank en en ik komen uit het oosten. Ja.
Oh, je dus... denkt, bondje met Ilse. We hebben hier een bondje met Frank en jou.
We zien je bondje en we raise your bondje.
Ja,
goed.
Ja. Maar goed, dit was ook mijn week. Maar daarnaast heb ik een podcast geluisterd. En daar kwam mijn groep 8.
Ja, helemaal boven.
Dat is namelijk De Rolverdeling. En dat is een podcast van Sarah de Monchy. Mm-hmm. En zij heeft een jaar lang kinderen uit een groep 8 in Rotterdam gevolgd. Van een basisschool in de haven, of vlakbij de haven. En dat is een hele gemêleerde klas. Dus daar zitten kinderen van rijk, maar ook van arm. Maar niet alleen maar rijk en arm. Daar zit bijvoorbeeld ook een jongetje wiens ouders, en daarmee hij ook, in de Jehovah's getuigen.
Halleluja.
En, halleluja. Ja. En dat jongetje zit dus in een klas met kinderen die daar natuurlijk heel weinig van snappen.
Ja.
Maar ja, als kind ben je natuurlijk super loyaal aan je ouders.
Ja.
Dus als hij aan de klas gaat vertellen dat hij op schoolkamp niet gaat blijven slapen. Ja, het is zo ontroerend. Hij zegt, ik wil jullie vertellen dat ik ga dan 's avonds, als het donker wordt, word ik opgehaald en dan slaap ik thuis. En dan hoor je de teleurstelling van die andere jongetjes. Maar ook zo lief zijn ze van, ja, zo is het nou eenmaal. Mm-hmm. Als ouders, het is ook de periode dat ouders nog echt voor je beslissen.
Dat is nog helemaal...
Dus ja, nou ja, dat was een van de geweldige kinderen die erin geportretteerd wordt. Je hoort, zij heeft echt, ja, ze heeft 5 kinderen uit die klas uitgekozen om dan te volgen. Ze komt ook bij die kinderen thuis. Dus ze maakt ook mee in hoeverre die ouders al dan niet betrokken zijn bij schoolkeuze. En hoe hoog er gestreefd wordt bij deze jonge King. Zeggen de ouders, weet je, beter ietsje lager, die vervolgopleiding. Want dan heb je namelijk tijd om te prediken. Dan heb je tijd om alles te doen wat nodig is.
Ja.
Dus ja, hij gaat dan toch maar bedenken, moet ik dan minder goed mijn best doen bij de toetsen? Nou ja, Sarah, deze podcastmaakster, die heeft het vertrouwen van die kinderen zo gewonnen.
En mocht dus ook bij die jongen thuis komen?
Ja, mocht ook bij die jongen thuis komen. Ze heeft namelijk allereerst het vertrouwen van de juf gewonnen. Want de juf laat zich ook, ja, die is gewoon aan het werk. Zij is erbij met haar opnameapparaat. En ja, die juf, dat is gewoon zoals je een groep 8 in het gareel houdt. Dus je hoort haar af en toe ook vrij pittig tegen die kinderen om het rustig te krijgen. Maar die Sarah heeft iets heel goed. Ze heeft eerder ook podcasts voor kinderen gemaakt. Ze heeft zelf bijna iets kinderlijks in haar stem.
Ja, ze klinkt jong.
Ja, maar dat levelt dus enorm goed met die kinderen. En ik denk ook daarom is dat contact zo goed. Dat die kinderen die laten zich gewoon helemaal aan haar zien. En die vertellen over hun twijfels, over de toekomst. Hè? Want eigenlijk, de podcast is ook echt bedoeld. Zo van, kun je nou aan de hand van zo'n groep 8, kun je een beetje voorspellen of dit kinderen zijn die in die musical zo gaan, hè, vooraan gaan staan en zich durven laten zien. En wie er inderdaad dat ene zinnetje, hè, waar jij het ook over had, van zo weinig mogelijk tekst. En hier hoor je dan inderdaad hoe dat verschilt tussen kinderen onderling, hoe die ouders daarmee omgaan. Hoe het ook soms verandert. Dus iemand die eigenlijk maar één zinnetje wilde, ja, die ontpopt zich eigenlijk. En dat wordt door die juf dan ook heel goed gezien. Dus dan wordt hij er meer, ja, wordt hij meer naar voren getrokken. Ja, ik vind het super knap gedaan.
Echt. Leerkrachten zijn ook gewoon heel
leerkrachten
helder.
Zijn goud.
Oh, wat
ja,
zijn die
echt
goed.
En die ouders die zijn eigenlijk allemaal...
Nee, ouders zijn verschrikkelijk.
Ouders zijn zo met hun eigen verwachtingpatroon bezig.
Ja. Neem gewoon een hond zoals de winnaars van vandaag.
Doe. Ja. Dus ga luisteren. Het zijn 6 afleveringen. De Rolverdeling, podcast van de NTR. Echt met zoveel zorg gemaakt. En ga je echt van genieten.
Mooi.
En jij, Janneke?
Ja, ik heb een heel bosje. Dus ik moet even snel door een paar dingen heen. En dan kom ik bij mijn daadwerkelijke ding. Want ja, ik ben natuurlijk voor kunststof nu het hele land door aan het crossen. En ik zie allemaal hele mooie dingen. En daarvoor moet je eigenlijk gewoon lekker naar kunststof gaan luisteren. Dan hoor je die makers aan het woord. Maar omdat het publiek niet helemaal overlapt, wil ik toch echt even zeggen, als je nou zin hebt in een hele leuke nieuwe take op een klassiek stuk. Ga dan naar Hedda. En dat is een nieuwe interpretatie van het echt al bijna 135 jaar oude stuk Hedda Gabler van Henrik Ibsen. En dat is helemaal vertaald naar het nu door toneelschuurproducties. Abdel Daoudi doet de regie. En Sarah Sluimer schreef het, script opnieuw, hoe heet het, de tekst. En dat is fantastisch, zo goed gelukt. Er wordt enorm goed in geacteerd. Er wordt gelachen. Het is natuurlijk geen leuk stuk, Hedda Gabler.
Maar zeg nog even de kern van Hedda Gabler.
De kern is, je zit een beetje in een intellectueel academisch milieu. Daarin is een jonge vrouw getrouwd met een op zich het redelijk goeddoende academicus. Maar haar ex doet het eigenlijk nog beter. En dan is er ook nog een boomerachtig typeje die in dat verhaal rondloopt. En uiteindelijk gaat het er vooral om dat deze Hedda in het tijdsgevricht of door haar karakter. Dat is altijd een beetje de vraag. Is zij gewoon een vreselijke vrouw of is ze vreselijk geworden door haar omstandigheden? Maar goed, omdat ze over haar eigen leven niks te zeggen heeft, gaat ze maar een beetje zitten kwinkeleren in andermans leven en draait ze hier en daar iemand in de vernieling. Maar komt ze uiteindelijk zelf ook helemaal klem en eindigt het, met pistolen.
Ja.
Pistolen hangen, ik bedoel, Ibsen en Tsjechov waren tijdgenoten. Die pistolen hangen al het hele stuk boven.
Klaar.
Die hangen klaar om af te gaan en die gaan natuurlijk ook af. En dan is er dus sprake van een bloedbad. Maar het fascineert mensen al eeuwen van waarom is zij zo? En die Abdel die heeft dat helemaal. Abdel de Woody heeft het helemaal naar het nu getrokken. En die ziet dus. Die ziet als hij van Hedda Gabler een vrouw van kleur maakt, snapt hij ineens alles. Dus dat doet hij. En dan komt zij in een wit progressief milieu binnen. En dat zit werkelijk zo heerlijk in elkaar. Het is om te lachen.
Hedda Gabler helemaal naar nu.
Hedda Gabler helemaal naar nu. Dus ga daar naartoe als je weer zin hebt in een echt lekker repertoire stuk. Maar dan helemaal van nu. En daarnaast, waar ik ook ben geweest, is naar Mathilde Santing. Die heeft 6 jaar lang niet opgetreden. Die is nu weer terug. Volle schouwburgen. Maar er zijn denk ik overal nog wel een paar kaartjes te vinden. En ga genieten van de lekkerste live muziek. Ze heeft fantastische muzikanten om zich heen.
Hoe oud is Mathilde Santing en hoe is het met haar stem?
67 jaar oud en het gaat heel goed met haar stem.
Ze is hartstikke jong.
Ja, ja.
Want het is ook lang geleden dat alles over Mathilde Santing ging, toch?
Ja,
alsof het heel lang stil is geweest.
Ja, het is dus letterlijk heel lang stil geweest. En ze heeft ook een beetje een haat-liefde verhouding, denk ik, met optreden. En omdat het voor haar altijd aan bepaalde eisen moet voldoen en er in die snelle muziekindustrie eigenlijk niet echt een plek is.
Welke eisen moet het voor haar voldoen?
Ja, dat het echt goed is. Ja, en dat is dan. Dan kom je op een vlak, is het perfectionistisch of streef je gewoon naar iets heel moois? In ieder geval weet zij zelf heel goed wat ze wil. En als dat niet kan worden, dan hoeft het niet. En dat vind ik fascinerend als iemand dat heeft. En als iemand dat al zo consistent lang heeft.
Maar is het daardoor ook af en toe lang stil?
Denk ik wel, want ze zei in voorbije interviews wel dat het op een gegeven moment moeilijk was om de begroting rond te krijgen van hoe zij het wil doen. En dat is met een niet al te groot publiek, niet groter dan een gemiddelde schouwburgzaal, zeg maar. En met echt goede muzikanten en alles zonder autotune. Maar zelfs ze gaat verder dan zonder autotune, want dat vind ik nog redelijk normaal om dat niet te willen. Maar ook ze wil ook niet dat de muzikanten of zij zelf oortjes in hebben waar ze zichzelf in horen.
Oh ja.
Want dan hoor je de hele mix niet en dan hoor je de dynamiek niet van alle geluiden bij elkaar. Dus ze mogen geen oortjes. Ze hebben gewoon zoals het vroeger ging van die monitorboxen om zich heen staan. En daar horen ze zichzelf, maar ook de andere muzikanten doorheen. En dan kun je het allemaal op elkaar afstemmen. Ja, het maakt mij niet uit. Als Mathilde Santing gaat zingen, dan wil ik alleen maar daarnaar luisteren. En ze heeft zo'n leuk repertoire, vind ik. Ze neemt bijna altijd nummers van anderen. En die interpreteert ze zelf opnieuw. Maar ze schrijft ook zelf nummers. Die zitten er ook in. En die zijn ook heel goed. Het programma heet Fidelity. En dat is ook een verwijzing naar hi-fi en naar goed geluid. Ja,
leuk.
Ik zou er naartoe gaan.
Santing.
Ja, Mathilde Santing. Echt te gek. Anyway, dat zijn even de twee dingen waar ik het verder niet over wil hebben.
Oh.
Ik had best wel lang over nu. Ja, ik ben ook naar de film gegaan. Wuthering Heights, daar ging het ineens helemaal over. En ik dacht, ja, tuurlijk hou ik toch van de Bronte Sisters. Hupke, we gaan naar Wuthering Heights.
Ja.
Maar toen zat ik daar en toen dacht ik, gadverdamme, ik ben helemaal niet zo van de gothic. Ben jij van de gothic?
Helemaal niet, ik heb het nooit begrepen. Maar dan voelde ik me ook altijd wel een beetje oppervlakkig en te positief en te vrolijk. Want het heeft ook altijd iets heel dieps. Hè? Die mensen zijn echt met grote
met de kern van het leven
levensvragen bezig. Zeg maar. Nee, ik heb
maar dit
niks
is wel, je kent natuurlijk wel Kate Bush met I don't know in you, honey.
Ja,
nou, hè, dat gaat natuurlijk over
nog,
Heathcliff.
Ik ben met iemand. Die is heel groot. Die was eigenlijk met Kate Bush.
Die heeft een Nederlandse Kate Bush in jou gevonden.
En die zit gewoon naast jou.
Ja, die zit gewoon hier naast mij.
Nee, dus ik weet dat er mensen zijn die helemaal daardoor gegrepen zijn.
Die heeft natuurlijk dat en daar hebben we die Penny de Jager, weet je wel, met die soort witte wievenachtige dans bij Topop.
Geweldig.
Dus ik dacht, Heathcliff, ik ga het helemaal leuk vinden. Ja. Ik ga er naartoe, Wuthering Heights. Ja, het is een soort hele lange videoclip. Of een soort Vogue-modereportage. Een beetje zo moet je het zien. Het is esthetisch. Zou je het heel pleasing kunnen vinden. Maar het zit ook heel veel op die modderige moor in Noord-Engeland, Schotland. Weet ik veel waar dit is afspeeld. En het is
dat niet heel mooi?
Het is de hele tijd aan het regenen. Ja, en dan wordt Heathcliff natuurlijk met zijn witte blouseje wordt hij helemaal nat. En zie je er van alles doorheen. Maar het houdt een keer op. En tochtige kastelen en zo. Ik weet niet. Maar als je er nou zin in hebt, dan kan het heel goed. Dan ga je daar naartoe. Maar als je nou echt een leuke film wil zien, hoef je nergens naartoe. Dan kan je gewoon op NPO Start de telefilm zien. Weet je, we hadden natuurlijk vorige week hadden we een hele leuke, of twee weken geleden, een hele leuke telefilmmaker fan van Fanboy.
Ja.
En in diezelfde reeks is nu een telefilm online gekomen. En die heet Een Best Wel Heftige Date. En dat is zo'n leuke film. Ik heb hardop gelachen. Gewoon in the privacy of my own home. Het is geschreven en geregisseerd door Tim Kamps. Je kent hem als cabaretier, was hij ooit. Hè? Onderdeel van het duo, maar heeft ook de verschrikkelijke jaren 80 gemaakt. En ook die ruimtevaartserie met Kim van Kooten. Het is allemaal een beetje grappig. Ik weet het niet, maar dit is, nou heeft hij zoiets leuks. Nou is het de date waar het over gaat. Het is tussen twee jongens. Eentje komt van de Veluwe uit Nunspeet. En de ander is juist een hele wereldse Amsterdamse jongen. En die hebben elkaar op Grindr leren kennen. En die gaan elkaar zien voor een eerste date, een etentje in een restaurant in Amsterdam. En dan krijg je zo'n heel ongemakkelijk gesprek tussen twee jongens wiens wereld niet helemaal bij elkaar aansluit. En zegt die snelle zegt dan, nou weet je wat, laat maar zitten joh. We gaan gewoon, reken jij die prosecco af en dan gaan we gewoon allebei naar huis, want dit wordt niks. Nee. Maar op het moment dat dat moet gaan gebeuren, komen er drie overvallers binnen. En wordt het ineens een overvalfilm. En dan kunnen ze dus helemaal niet weg. Mm-hmm. En dan moeten zij onder de tafel zitten en komen elkaar een stuk beter, krijgen ze elkaar te leren kennen. En dit wordt allemaal in een generatie comedy vervat. Dus er liggen ook twee boomers onder hun tafeltje. Dat zijn Bianca Krijgsman en René van het Hof.
Oh, en dit wil ik nu al zien.
Ja, en boomers zijn natuurlijk die hebben elkaar niks meer te vertellen. Dus die zeggen de hele film niks. Die kijken alleen maar zo. Heel stil om zich heen. En dat kunnen zij allebei meesterlijk. Nou ja, en dan wordt er een soort reconstructie van de overval gedaan. En het is een soort raamvertelling. Dus het begint op het politiebureau in een soort verhoorsetting met Jacob Derwig en nog een andere rechercheur. En die interviewen dan die jongen, ik weet niet meer hoe die heet, Sander Kersloot of zoiets dergelijks. Maar een hele leuke jonge acteur, die speelt die jongen van de Veluwe. Nou ja, en dan gaan ze allemaal in hun eigen taal praten over wat er allemaal gebeurd is. En hierin zit dan verpakt of je jezelf kan zijn en of je homo mag zijn. En wie dat allemaal wel en niet mag weten. En ja, het is werkelijk...
Janneke, ik ga je stoppen, want er zitten hier nog mensen aan tafel.
Ja, die willen ook,
nog eens wat vertellen. Ja. Dus ik ga je nu stoppen.
Dit is
een ongelooflijk pleidooi om te gaan kijken naar deze telefilm. We zijn eigenlijk gek op al die telefilms.
Die telefilms zijn geweldig.
Want hier rechts van mij zit onze gids van de avond, namelijk Ilse Fokking. Nog eens eventjes. Ja, hoor. Zo gaat dat. Je werkt als regisseur, ik zei het al, voor diverse kunst- en cultuurprogramma's. En je liet al iets horen en het werd al geraden, maar neem ons mee.
Ja, ik was naar de solovoorstelling van Aniek Boer en dat is haar derde solo. Het is al een vrouw met ontzettend veel ervaring, staat al 30 jaar op de planken, dus die hoef je niks meer te vertellen. Maar dit is pas haar derde show, het heet Vol Erin. Nou, die vrouw die staat gewoon anderhalf uur op het podium en dan is het première, dus dan denk je dat is toch altijd heel spannend, want dan is het voor het echie. En die staat op het podium te vertellen alsof ze hier bij ons aan tafel zit.
Heel
erg goed. Ze begint de show met een beroemde aria uit Mozart, Die Zauberflöte.
Mm-hmm.
En misschien, ik heb dat even meegenomen, dat je weet waar dat over gaat, die avond. Een hele parade, ja. die ken je wel, hè?
Ja.
Dit is La Deutekom die dit zingt.
Ah ja.
Een van onze beroemdste operazangeressen die deze aria heel op haar repertoire had. En eigenlijk volgens mij jarenlang alleen maar deze opera heeft gezongen. Omdat die zo ontzettend moeilijk is, die aria. Ja. Daar begon ze mee.
Even, ja. Echte liefhebbers van opera,
ja.
Die gaan ons nu wel mailen. We zitten er gewoon een beetje doorheen te praten.
Ja, maar dat mag. Ja, okay. Dat vind ik zo ouderwets, dat kan niet meer kan.
Okay. Okay.
Ik bedoel, het gaat er even om dat je even
weer weet.
We hebben het over Aniek, hè?
Precies. We hebben het over Aniek. Maar even voor mijn beeld, zij zingt dit dan zelf?
Zij zingt het dan zelf. En de eerlijkheid...
Want dat kan ze ook?
Zij kan fantastisch zingen. Oh, dat doet ze ook de hele avond.
Ja.
Naast dat ze tegen ons aan zit te praten. Ze heeft ook een pianist. Die zat even in haar dode hoek. Maar die was ook heel duidelijk lekker aan het pingelen. En ze
die zat even in haar dode hoek?
Ja, dat was een van haar... Het was een hele grappig moment in de, dat ze hem opeens
zag zitten.
Ja, dat was... maar zij zingt die aria. Ze zingt hem denk ik wel iets lager dan, dan deze deut. Maar ze zingt hem fantastisch. En ze komt ook op in een kostuum dat je denkt... waar gaat dit in godsnaam heen? Maar dan gooit ze het kostuum uit en zegt ze van... ja, jullie dachten we gaan heel geëngageerd bezig vanavond. Dat is niet waar. We gaan gewoon lekker een heerlijke avond tegemoet. Want ik wil ook vooral light entertainment brengen. Nou, dat doet ze ook. Ze brengt heel veel mooie liedjes. Ze vertelt, ze put heel erg uit haar eigen leven. Ze heeft het vooral over haar lange relatie met haar man. Dat is heel grappig. Bij tijden werden best wel regelmatig. Ik heb echt hard op moeten lachen. Ze neemt ons eigenlijk ook mee. Het wordt af en toe ook best wel even serieus. Want ze heeft het ook over haar kinderloos zijn. En dat ze ooit een miskraam heeft gehad. Daar vertelt ze ook heel mooi over. Dus het was eigenlijk een hele lichte, leuke variétéavond. Waar ik met heel veel plezier heb gekeken. Het is een tikje ouderwets af en toe. Het is een beetje het ouderwetse variété. Maar ik heb me eerlijk gezegd geen minuut
voor. En dan verveel je niet ook omdat er gewoon heel mooi gezongen wordt?
Er wordt heel mooi gezongen. Ze heeft echt een hele mooie stem. En ze heeft goede grappen. En ze vertelt ook over dat ze nu oma is van een stiefdochter. En dat ze er eindeloos over hebben gehad hoe ze dan genoemd moet worden. En dat eerst stoma werd. Maar dat toch niet zo goed. Dat het uiteindelijk borreloma is geworden.
Oké. Okay.
Nou, en zo is de avond anderhalf uur later denk je, voorbij.
Ja.
Het vloog voorbij.
En dan heb je gewoon een hele fijne tijd gehad.
En dan heb je gewoon een hele leuke avond gehad. En haar imitaties zijn natuurlijk ook echt heel erg.
Ja, wie doet ze nog meer na?
Ze doet ook Jenny Arian na. En die zat ook in de zaal.
En
het is geregisseerd door Berend Boudewijn. Nou,
niet te
die is ongeveer 110 inmiddels.
Ja, ja, dus maar die blijft maar weer. Die heeft nog bij Henrik Ibsen in groep 8 gezeten, als ik me niet vergis.
Zeker. En die was er ook op die avond en die was in druk gesprek ook met La Arian. Dus het was uiteindelijk een bonte avond. En het leuke was, je had het net over die verschrikkelijk heftige date. En volgens mij speelt die andere jongen, Daniel Cornelissen, die acteur.
Klopt.
Nou, dat is echt een van mijn lievelingsacteurs van de nieuwe generatie.
Oh, die is zo leuk.
Want hij is heel erg grappig. En ik vind hem bijvoorbeeld echt fantastisch in die serie. Koningshuis. Oh, over het Koningshuis.
Oh, ja.
Koningshuis de Musical.
Koningshuis de Musical, ja. Is een blijvende tip, jongens, op NPO
Start. Ja, dat moet je. Als je dat nog niet gezien hebt, dan moet je dan echt gaan zien.
En vooral je jezelf.
Ik heb vooral heel erg van hem genoten, want hij speelt de understudy. En ik kan het allemaal helemaal niet aan. En hij valt om de havenklap flauw. En het is een geweldige rol, maar hij speelt ook. Dus ik dacht, nou.
Hij speelt een van die overvallers in de film. Ja. Het is heel erg grappig. Ook die overvallers allemaal zijn ook allemaal jonge millennials / Gen Z. Dus die hebben het de hele tijd met elkaar over wat wel en niet veilig voelt en noem maar op. Het is heel erg leuk. Maar goed, dit is dus Aniek Boer. En we hebben nog iets om te laten horen.
Nee hoor, het is
we hebben het uitgespeeld.
Het is klaar.
Ja. Mensen moeten naar theater, maar denk je dat er nog kaarten zijn?
Volgens mij speelt ze nog het hele seizoen, want ze is net begonnen. Dus ze toert door het hele land. Ze komt echt overal, dus check het thuis alsjeblieft. Want ze is gewoon de absolute moeite waard.
We zetten de link even in de show notes. Dankjewel.
One Woman Show van Aniek de Boer.
Vol erin.
Dingen met Dick.
Oh.
Dingen met
Dick. Dat maakt het spannend.
Dingen met Dick.
Als je niet wil, dan hoeft het niet hoor.
Dingen met Dick.
Oh, even rustig aan, ja?
Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick.
Ja, je kan veel dingen zeggen van Dick Verda, maar het is niet iemand die zich makkelijk laat dirigeren. Hij komt hier op zijn eigen tempo. He?
Ja, maar nee, ik...
Wacht even.
Ik ken de lengte van de tune, hè. Dus,
jij hebt de lengte van de tune. Je bent een hele muzikale man.
Dus ik heb daar ongeveer 2,5 minuut voor. Het idee, hè.
Ja, je hoeft hier niet rondje 36 rond de tafel.
Nee, ik heb de Olympische Spelen vanmiddag gezien en zo snel ga ik niet.
Nee?
Nee, dat was ooit een keer, maar dat is niet meer.
Oh, ooit ging je snel.
In mijn hoofd dan, hè.
Ja, maar...
In mijn gedachten, in mijn fantasie.
Beetje zo pindakaasreclame-achtig.
Ja, maar dat was al een lange afstand. Maar dit de Olympische Spelen gaat meer om snelheid. En,
daar ging het bij jou ook altijd om. De korte baan.
Dat betwist ik dus. Ik ben meer van het rustig. Wel afstanden vind ik mooi.
Maar heb je wel zo'n Elfstedentocht gereden?
Ook weer in mijn gedachten zeer.
In gedachten. Ik ook hoor. Ik met jou denk ik. Ja. Ja, was
maar
mooi,
ik mag hierbij naast vermelden dat mijn vader heeft het kruisje ooit gehad.
Ja?
Dus we hebben het kruisje wel in bezit.
Ja, en dat blijft een aantal generaties geldig, toch?
Dat had ik, dat idee.
Vind ik
dat is overerfbaar.
Ja, en ik vind ook als je iemand kent die een vader had, dan heb je
ben jij
eigenlijk zelf ook die tocht
gefinished. Jij bent gefinished. Ja,
zeker.
Ja, gefinished, ja.
Dat was in 1963, was ontzettend koud toen.
Ja, en toen heeft hij hem gereden.
Ja, echt waar?
En dan hebben dus heel weinig mensen het gehaald, hè?
Ja, nee.
Dat is ook echt frappant. Ja, het was heel koud. Het was echt niet te doen.
Nee.
En het mooie is...
Toen reden ze met auto's over het IJsselmeer. Hè? Dat was de helft van de 63.
En ik was net geboren.
Ik weet het nog goed, ja.
En weet je wat er gebeurde toen ik geboren was?
Nee.
In 63, hè? De sneeuw lag tot in het dak groot. Hè?
Laat maar raden, je begon te huilen.
Nee. Ik moest met open raam slapen. Mijn vader deed zo 's nachts de ramen open.
Oh ja, frisse lucht.
Maar ook in 63 dus.
Oei.
Toen de sneeuw tot aan mijn kamertje
lag. Maar daarom ben je nu wie je bent.
Dat is het.
Je bent wel gehard.
Ja.
Als baby al.
Nou en of.
En je laat je in ieder geval niet opjutten. Nee. Om even op tijd aan tafel te komen.
Ik ben zo traag als stroop in de winter.
Ja.
Als jij traag wil zijn, ben je traag.
Dan ben ik traag.
Hé, wat fijn dat er nu weer zoveel dingen over jou te weten zijn gekomen.
Het zijn van die kleine momenten.
Het zijn kleine momenten, maar er zitten me toch een juweeltjes in. Ja. Maar goed, wat je eigenlijk altijd komt doen is reclame maken.
Ja.
Want Ballet Croquet is een onafhankelijke podcast. En die wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Daar kom jij ons altijd over vertellen.
Ja, zeker.
Wat ga je vandaag allemaal
doen? Ik gooi het er even in. Maar Don Ostra is op het moment hot. En, want het is pruimentijd, ook hier in de Kookhaven. Dus dat sla ik even over.
Ja.
Maar ik mocht afgelopen weekend op hoe heet het, Valentijnsdag, stond ik in het Tabaktheater.
Ik zag jou staan hoor. Op de
zag je me staan?
Ja.
Ja, had ze een heel mooi decoortje voor me gemaakt met mooie rode gordijntjes en dat soort dingen. En daar stond ik bij mijn oesters, dus het was heel erg leuk. En daar kwam ineens het aanbod om dit weekend op Sober te staan. En Sober is een festival, 0.0 festivalletje. En I don't know wat het programma is, maar we hebben ons aangeboden om voor het goede doel, luister en huiver.
Ja.
Voor het goede doel, voor de Stichting Sina, staan wij oesters te verkopen. En de totale opbrengst is dan van de Stichting Sina. En de Stichting Sina bestrijdt de armoede en zorgen dat niemand buitengesloten wordt.
Nou,
ik dacht, dat is een mooi, dat is toch een mooi doel, hè?
En dan op het festival sober. Dus daar heb je een festival en daar en is iedereen op, onder geen invloed.
Onder geen invloed.
Ja.
En dat is op 21 februari op het Zeeburgerpad in de Bubble Factory. Dat je het even weet. Ik weet niet wat ze gaan doen, maar in ieder geval, ik ben er.
Leuk. Ik vind het een enorme tip ook nog in de reclame.
En ik hoor ook nog een nieuwe, de Bubble Factory.
Ja, heb jij
hoor
nog
ik voor het eerst?
Nee, daarom. Het is allemaal primeur.
Echt?
Ik weet zelfs niet wat er gebeurt. Het is echt wat fantastisch.
Mensen, print het transcript van deze hele aflevering uit.
Ja, en je loopt voorop.
Je kan
ik noem nog een keer het Stichting Sina. En dan is het Zeeburgerpad 87.
Mooi. Ja, mooi dat je dit ook even op schrijfsnelheid zegt. Want dat
anders onthoud je dat niet.
Anders weten we wel hoe dat gaat met onze luisteraars.
Ja.
Auto in de prak. Ja. Nee hoor, gewoon even rustig. Even rustig. 87.
Bubble Factory.
Prachtig. Ja. En allemaal zonder onder invloed te zijn. Nou, ik vind het helemaal een tip van heb ik jou daar.
Ja, toch?
En houden we het dan hierbij? Was dit dan even de hele dingen met Dick?
Nou, ik dacht wel dat dit een aardige tip was. Waar we voorlopig wel even mee vooruit kunnen.
Vind ik ook.
Hij is alweer weg, hoor.
Hij is alweer weg.
Ja.
Wie?
Jij zit alweer bijna op je stoel.
Nou,
hij gaat pas bewegen als de tune loopt.
Ja.
Dick is van de tunes.
Ja.
Als je wil dat hij gaat lopen,
als ik het sein krijg.
Moet jij eerst praten, Janneke?
Als ik het sein krijg.
Oké, ik moet wel Francine sein geven door te gaan zeggen dat als mensen hier meer over willen weten, dat ze even in onze show notes moeten kijken. En dat je een mailtje kan sturen als je reclame wil maken naar alles@balletkroket.nl.
Dingen met Dick.
Zomerfestival.
Mooi. Heerlijk. Francine, nu het toch tips aan het regenen is, wil jij ook nog een eentje?
Ja, ik heb een tussendoor tipje. Namelijk een klein tipje voor de luisteraars. Namelijk, er zit een dansfeest aan te komen op 14 maart in de Hotel Arena. En wij mogen als Ballet Croquet mogen we 2 kaarten weggeven.
Voor gratis.
Voor gratis. En dat is van Saar. En dat is natuurlijk een podcast. En die organiseren een dansfeest voornamelijk voor vrouwen. Maar er komen ook altijd wel een paar mannen.
Mm.
Dit is de 3e editie. En ik was op de vorige editie. En zij zorgen voor een hele goede DJ. Over het algemeen komen daar ongelooflijk aardige, leuke, enthousiaste mensen die gewoon zin hebben om een avond te dansen. Als je nou Ballet Croquet luisteraar bent en je denkt 14 maart, dan kan ik en wil ik. Er zijn 2 kaarten. Mail dan naar alles@balletkroket.nl.
Wat een toptip.
Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven, chef? Ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Ah, wie is de kok? Ah.
Ja, de kok van de week is niemand minder dan Frank Egink van het bedrijf B. Frank. En jij hebt ons publiek vandaag een maaltijd voorgeschoteld. En ook Francine en ik hebben er ook van gegeten. Dat helemaal bestaat uit het eiwit van de toekomst. En hoe het dan tot ons kwam, was een lekker hapje van draadjesvlees op een kroephoekje. En er was een klein lumpiaatje, vlammetje-achtig iets. En we hadden een heel erg lekkere cheeseburger. Maar ja, wij weten niet waar het van gemaakt was, Frank.
Ja,
wat is dat eiwit van de toekomst?
Eiwit, ja, dat eiwit van de toekomst, dat is insecteneiwit. En dat verwerken wij nu een jaar of 5 in allerlei voedingsmiddelen eigenlijk. Ik zeg altijd, even om alles op 1 grote hoop te gooien. Overal waar eiwit in zit, dat kan ik wel vervangen door een insecteneiwit. En dan maken we er wel wat van.
En dan maak je er wel wat van. Ja. En welke insecten zijn dat die daarin gaan?
Wij mogen vanuit allerlei wet- en regelgevingen, mogen wij krekel, sprinkhaan en meelworm verwerken.
Aha.
En dat
Okay,
enkelvoudig, of dat mengen we. Of
krekel, sprinkhaan en meelworm.
Ja.
Oké. Ja, kom ik toch meteen. Die eerste twee, oké. Meelworm klinkt voor mij dan toch een beetje spannend om te eten. Ben ik alleen daarin? Nou,
nee, niet bepaald. Nee. Heel veel mensen die hebben wel het stoere verhaal van... ik was op vakantie en toen heb ik al een keer een sprinkhaan gegeten. Nou, dat is een hele mooie eerste stap.
Ja.
Ga dan nu maar eens naar ons assortiment kijken. Dan zul je verrast worden. En inderdaad, meelwormen, dat is toch wel... ja, ik weet niet waarom, maar het creëert
het
toch wel wat
wormig,
afstand.
Het is zo wormig, hè? Ja, zijn ze wormig. En als ze nog leven, dan krioelt het allemaal.
Ja. Ik denk maar dat het is, ja.
Ik geef het ook aan mijn kippen, meelwormen. Die vinden dat heerlijk. Maar ja, kippen zijn ook niet gek natuurlijk. Nee. Maar ja, waarom is dat toch? Ja, nee, die meiden niet hoor. Ze zijn heel intelligent.
Ja, dat komt door die meelwormen.
Ja, dat komt door die meelwormen. Het is natuurlijk hartstikke goed voor hun kippenhersentjes. Ja.
Maar hoe begon dit, Frank?
Ja, wat ik al net al zei, een jaar of 5 geleden ben ik in aanraking gekomen met een start-up. Ik ben in principe zelf ook een start-up, hè, omdat we nog maar kort bezig zijn en een relatief klein bedrijf zijn. Maar ik was toen betrokken vanuit mijn normale werk, laat ik het maar even zo zeggen.
Wat was dat? Je normaal?
mijn normale werk is dat ik bedrijven en start-ups ook help met het ontwikkelen van producten, van voedingsmiddelen.
Ah, ben je dan een soort voedingstechnoloog?
Ja, helemaal dat. Ja.
Oh ja. Wageningen?
Wageningen. Niet echt Wageningen. Ik heb Van Hal gedaan in Leeuwarden.
Ah, ja.
En later nog in Groningen, food management. Dus, zo,
dus het echt het laboratorium en dan kijken wat kun je maken van dingen.
Ja.
Ah, en wat sprak jou daar nou in aan om met de insecten te gaan werken?
Nou, vooral het feit dat we onze aarde wel een beetje aan het uitputten zijn, hè, door alle eiwitbronnen te gebruiken die er zijn. En ik kwam dit op het spoor. Ik denk, ja, verrek, dat is toch een no-brainer dat dit naast dierlijk, naast plantaardig, dat insecteneiwit daar een fantastisch mooie derde eiwitbron is in deze wereld.
Ja, want dieren... Ja, daar zijn we, hoe goed we het ook willen doen, soms toch uiteindelijk niet heel aardig voor als we ze gaan opeten. Ja. Maar hoe zit dat dan met die insecten? Is dat niet zielig voor die insecten?
Zielig?
Ja, zijn toch ook levende
wezens? Ja. Nou ja,
zielig.
Ja. Ik denk ja.
Worden die een beetje vriendelijk, insectvriendelijk?
Nou, eigenlijk ook daar ook weer terug naar mijn werkende leven, hè, normale werkende leven. Ik heb best wel wat slachterijen in allerlei vormen van binnen gezien. En nou ja, dan denk je ook wel van, ach, voor mij kan het ook wel een beetje anders.
Mm-hmm.
En doe het even een kleine disclaimer. Ik doe het totaal niet uit activisme. Ik doe gewoon puur omdat ik vanuit technologisch gezien denk, dit is een kans om het een beetje beter te doen voor de wereld. Dus ik heb die slachterijen van binnen gezien en dan denk je van ja, het kan anders. En als je dan op het spoor komt van het kweken en van het verwerken van insecten, ja, dan krijg je wel een klein beetje een vinkje van ja, inderdaad, het kan anders.
Mm-hmm.
En nou ja, dat is eigenlijk de reden ook dat ik erin ben gestapt.
Ja.
En ja, het is...
Maar is het nou vriendelijker voor die... Ik bedoel, gebeurt het een beetje netjes? Of weten we het eigenlijk niet?
Jawel, we weten het allemaal heel, heel precies. Maar dat willen we natuurlijk niet aan de grote klok hangen. Dat is natuurlijk...
Vanwege bedrijfsgeheim?
Vanuit de gedachte. Want we weten ook allemaal hoe een koe of een kip wordt geslacht.
Ja.
En daar willen we ook liever niet over praten.
Nee.
Oké, dus eigenlijk zeg je... Het is misschien wel net zo zielig. Maar het is beter voor de planeet.
Ik denk niet dat het net zo zielig is. Het is veel humaner hoe een insect zeg maar aan het einde van zijn leven komt. Het is eigenlijk misschien zelfs wel bijna natuurlijk als je het heel romantisch wil maken.
Mm-hmm.
Want zo gauw die insecten volgroeid zijn, dan draaien ze de temperatuur terug. Ik maak een hele korte versie hoor. Maar het draait de temperatuur terug. Dus insecten gaan als het ware in de winterslaap, net als nu met deze temperaturen buiten. Er is geen vliegen of mug te bekennen, omdat ze simpelweg niet kunnen leven.
Nee.
Nou,
Zo
komen ze aan hun einde. Ze gaan als het ware in de winter slapen. En nou ja, dat weten ze dan zelf niet, maar daar komen ze nooit meer uit.
Hoe klinkt dat, Ilse?
Nou, dat klinkt beter dan wat ik van slachterijen ken.
Ja, dat denk ik
zeggen.
Ook.
En dat is wel een heel groot verschil.
En je hebt natuurlijk, want dat vind jij waarschijnlijk vanuit technologisch oogpunt ook interessant. een heel andere conversie van eiwitten dan als je het met hele grotere, veel grotere dieren doet, of niet? Ik bedoel, een koe moet heel veel zelf eten om tot koe, ja, tot slachtkoe te worden.
Ja, het gebruik van insecten is, ja, je kunt er een getal aan koppelen, maar het is gigantisch veel duurzamer dan het verwerken van welk ander eiwit dan ook, zelfs duurzamer dan het verwerken van Van plantaardig eiwit.
Oh ja, zoals
ja.
dat.
Ja, ja. Kijk,
omdat
kijk
er minder
maar,
water bij komt kijken.
Nou ja, en kijk eens naar ontbossing. Kijk eens naar welk deel van de wereld het vandaan komt en allemaal naar Europa moet. Het verwerken van soja inderdaad tot hetgeen wat we ervan willen hebben.
Als je een beetje iets wil eten, heb je wel heel veel meelwormen en heel veel krekels nodig, toch?
Dus, ja. Dat is een klein beetje de keerzijde van het hele duurzaamheidsverhaal. Maar gewoon in de basis hoe wij met inderdaad gebruik van land, gebruik van water en inderdaad het gebruik van voedsel van de insecten zelf. Ja, dat is echt gigantische verschillen zijn dat. Ja.
En eventjes naar die burger. Want we hebben een hamburger gegeten en die smaakte fantastisch. Mm-hmm. Echt,
We noemen dit trouwens de B. Frank burger. Hè? Niet een hamburger, maar een B. Frank burger.
Oh, dan mag het waarschijnlijk geen hamburger noemen.
We willen natuurlijk iets moois. Dat mensen snappen dat als je B. Frank eet, dat je dan iets eet met insecten.
Ja, ja? Zo. Nu heb jij het een paar keer gezegd. Nou ga ik het nog een keer zeggen. De B. Frank burger die ik net geproefd heb. Ik vond hem dus fantastisch lekker. Die is hybride. Kan je dat uitleggen?
Ja, dat is eigenlijk zoals je het zegt. Hè, hybride tussen twee gelijke delen. En in dit geval gemaakt van erwteneiwit en insecteneiwit. En die structuur waar je het straks al een compliment over gaf, dat komt dus door het plantaardige deel van dit product. Dus van het erwteneiwit.
En wat levert het qua smaak dat insectengedeelte op? Of moet je dat gewoon helemaal met kruiden opsmaken?
Nee, de insecten hebben eigenlijk wel. Ieder insect heeft eigenlijk wel een specifieke smaak. Oh, ja. En dat komt eigenlijk weer door hetgeen wat ze zelf te eten krijgen.
Oh, wat eten ze dan zelf?
Ja, dus sprinkhanen, dat is de makkelijkste. Hè? Die eten gras.
Ah, ja.
Grasshopper.
Ja.
Dus, en krekels eten vaak boonresten of wortelresten, tarwezemelen, dat soort producten. En meelwormen over het algemeen wortel. Daar krijgen ze ook die mooie oranje kleur van.
En dan worden ze wat zoeter. Dan zijn die wat
ook,
zoeter.
Ook dat, als je inderdaad een hele goede, goede proever bent. Kan je proeven dat ze wortel hebben gehad.
Interessant hoor. Ja. En be frank, je kan bij jullie als consument zelf terecht. Maar bedrijven kunnen ook bij jullie terecht. Wat doe je daar dan voor?
Nou, we hebben dus even het reclameblokje. We hebben een eigen website.
Tot op heden was het keihard.
Ja, ja.
Dat was eigenlijk gewoon fact-based. Ja. Was even keihard erin. Ja. Nu komen we bij de reclame.
Nu komen we bij de reclame. Ja, we hebben een webshop, gewoon op befrankfoods.com. Dat is een consumentenwebshop. Daar kan iedereen die wil een product van ons bestellen.
Mm-hmm.
En wij doen voor de horeca en de foodservice zijn wij bestelbaar via Questa. Dat is een logistiek platform ergens in het midden van Nederland. En dan kan je één doosje bestellen en je mag er ook 10 bestellen. En dan komen zij dat netjes bezorgen.
Wat voor restaurants zijn jullie dan te eten? Of waar moeten we dan aan denken? Of is het meer catering? Of?
Nou, het leuke is dat het nu in high-end restaurants wordt het opgepakt.
Oh ja.
Bijvoorbeeld een restaurant in Deventer, dat heet de Lemon Tree.
Ja, dat
best
ken
wel
ik.
Vooraanstaand goed restaurant.
Ja.
Zij hebben bijvoorbeeld gewerkt met onze producten. Maar aan de andere kant, wij staan ook gewoon met onze eigen foodtruck in mei weer hier op de rollende keukens. En dan kan heel Amsterdam en omstreken kan een lekkere bitterbal bij ons komen
wat
halen.
Leuk, ja. Nou ja, dit klinkt gewoon hartstikke goed. Of niet, Francine?
Het klinkt goed en het smaakte vooral hartstikke lekker. Dus Frank, dank je wel dat je er was. En kom nog eens langs en neem dan weer wat lekkers mee.
Ja, heerlijk.
Toch?
Ja. Nou, Francine, van groep 8 tot nu, hoe is het met je?
Ja, goed. We gingen eigenlijk in deze afgelopen 50 minuten gingen we van vrouwen die er vol in gaan, ofwel zingend, ofwel door van man naar man te hoppen, of door anderen het leven zuur te maken. Ja, eigenlijk hebben we toch de planeet weer eventjes verkend. We zijn er razend overheen gehold. En we maken hem mooier, die planeet.
We maken hem mooier.
Zingend krekel. En op onze manier.
Ja, prachtig. Dit was aflevering 22 van het derde seizoen van Ballet Croquet. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij onze verhalen.
Grote dank aan de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee, die onze muzikale vormgeving verzorgen. Even zoveel dank aan onze technische man Reinder van der Put van Put Into Media, die de nabewerking van de podcast doet. En hij zorgt dat alles klinkt als een klok. Kijk in onze show notes voor zijn gegevens. Wilt u ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl.
En daar kun je ons ook op mailen als je wil adverteren. Of je kan een DM'tje sturen via Instagram, @balletcroquet. Vind je dit een leuke podcast? Ja, laat het vooral weten in een recensie met woorden of sterretjes of wat dan ook. Doe dit waar je je podcast luistert. Of vertel het gewoon op feesten en partijen aan iedereen die het maar horen wil. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken, met een geërfd kruisje in het bezit, Dick Verbeda van Studio Kookhaven. Wij gaan ons weer ergens aan laten. Tot volgende week.
En onthoud, alles is ballet croquet.
Zo, nu weer croquet.